Het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is Kerstfeest, feest van Gods liefde. Feest van Gods liefde. We letten allereerst op de liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, tweede punt. En het derde punt, de liefde van de Heilige Geest. De liefde van de Vader, liefde van de Zoon, liefde van de Heilige Geest. De dagen tussen kerst en de jaarwisseling, we zullen dat weer gaan meemaken, wordt het steeds vaker en nadrukkelijker teruggeblikt op het jaar dat bijna achter ons ligt. Allerlei fragmenten in de media zullen op verschillende manieren weer naar ons toekomen. Sommige dingen waren we eigenlijk al lang weer vergeten, meegesleurd, ook door de hectiek van het dagelijks leven. En dan is het ook goed dat er in zekere zin een terugblik is op de achterliggende maanden en het jaar 2017. We zullen ook gaan merken dat verschillende mensen zullen gaan strijden op de vraag wat nu het belangrijkste moment was in het achterliggende jaar 2017. Nieuwe regering in Amerika met alles wat dat oproept. Nieuwe regering in Nederland. Met alle vragen waar deze regering voor gesteld wordt. Andere dingen die onze aandacht zullen vragen. En ongetwijfeld zullen we misschien ook wel samen met elkaar gaan zoeken naar een gemeenschappelijk thema. Wat is nu het thema van het jaar 2017 dat dit jaar zo uniek heeft gemaakt? In wat voor zin dan ook? Is dat het thema van het verslaan van IS, voor zover deze beweging verslaan kan worden? Is dat het thema van de opkomende macht van Iran, die voor het eerst in de moderne geschiedenis nu ook staat, letterlijk staat voor de grenzen van Israël, en duidelijk heeft gemaakt wanneer de oorlog in Syrië voorbij is, dat dan eigenlijk de echte oorlog gaat beginnen? Tegen Israël. Wordt het thema van de vluchtelingen in Azië vanwege geweld, vanwege natuurramp? En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over het grote nieuws, voorpagina nieuws. Wat soms schreeuwend onze aandacht opeist. En wat soms met hele indringende beelden naar ons toe komt om nog ons te kunnen bereiken. Wij die in het Westen enerzijds mur zijn geslagen door alles wat met geweld heeft te maken. En aan de andere kant ook een bepaalde mentale moeheid gaan vertonen. Voor al dit geweld. Het moet ons ook niet te veel storen in ons dagelijks leven. Is dat eigenlijk ook niet een beetje de beweging die in deze dagen, eerst en tweede kerstdag, door velen wordt gemaakt? Niet te veel lastiggevallen willen worden met wat er gebeurt buiten de deur van ons knusse, gezellige leventje in deze kerstdagen. Even geen nieuws. Geen geweld. Geen misbruik. Geen aanslagen. Geen witte bordencriminaliteit. En vult u het maar aan. Even alleen licht, gezelligheid, lekker eten. Ik zeg niet dat dat niet mag, ik hoop dat het bij u nu ook gezellig is in deze dag. Maar ik denk dat u me ook wel een klein beetje aanvoelt. Even wegvluchten uit de werkelijkheid van ons leven. Maar het woord dat vanavond onze aandacht opeist, is wel gericht aan die wereld. Het is een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft in een tweegesprek tussen Nicodemus aan de ene kant en de Heer Jezus aan de andere kant. Ook Nicodemus probeert op zijn manier natuurlijk het dagelijks leven even te ontlopen. Vandaar dat hij in de nacht aanklopt bij de Heer Jezus. Dan is de kans ook groot dat ze even onder vier ogen met elkaar kunnen spreken. En hij heeft dat trouwens ook ten doel gesteld, een gesprek op gelijkwaardig niveau. Vandaar dat hij ook inzit in dat gesprek met de woorden rabbi. Meester, leraar, spreekt ook iets van respect en ontzag uit, notabene een lid van het Sanhedrin in het hoogste college in Israël, die erkent zijn meerdere. Die wil zich als leerling zetten aan de voeten van Jezus, die grote profeet en leraar, en is benieuwd naar wat hij voor mening heeft over een aantal onderwerpen die Nicodemus aan de orde wil stellen, ongestoord en ongedwongen. Voordat hij goed en wel beseft wat er aan de hand is, is het de Heer Jezus die het initiatief van dat gesprek naar zich heeft toegetrokken. Om met de deur in huis te vallen in het leven van Nicodemus en tegen hem te zeggen, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien en je ziet dat die man helemaal verslagen is. Om het maar even in de termen van vandaag neer te zetten. Als je met Nicodemus een gesprek zou aangaan over de twee of drie verbonden leren, over de verkiezing of de verwerping, dan kan hij er precies en feilloos dat uiteenzetten. Maar hij staat met de mond vol tanden als het gaat om het woord wedergeboorte. Dan kom je wel vaker tegen. Terrein van de godsdienst. Type mensen dat graag wil spreken over God. Over Gods woord. Over Gods werk. Maar nog nooit heeft leren spreken uit God. Uit Gods werk. Nicodemus is uit het veld geslagen. En het is de Heer Jezus die dan vervolgens zelf niet eens meer vraagt aan Nicodemus wat nou precies de bedoeling is van dit bezoek. Hij heeft het heft van het gesprek, het initiatief van het gesprek niet alleen aan zich toegetrokken. Hij is ook degene die vervolgens zelf de onderwerpen aan de orde stelt en zelf dat op een hele eenvoudige wijze vanuit het Bijbeltje van Nicodemus uiteen gaat zetten. En in dat verband klinken ook die woorden van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat bedoelt de zaligmaker eigenlijk met dat woordje wereld? Aan wie God zijn zoon heeft gegeven? Als we dat vanavond aan Nicodemus zouden vragen, Nicodemus, met wat voor wereld had God zich bezig? Dan zou Nicodemus waarschijnlijk zichzelf weer kunnen hervatten, want dat is wel iets wat hem ook in zijn straatje past. En rustig uiteen kunnen zetten dat dat natuurlijk de wereld van Nicodemus zelf is. De wereld van de schriftgeleerden. De wereld van de geboden en de verboden. De wereld waarvoor Nicodemus zich geroepen weet om die piketpalen neer te slaan en mensen zo te brengen op het smalle pad van het gebod tot God. Het is tegelijkertijd ook een wereld waar mensen worden buitengesloten. Het is ook de evangelist Johannes die dat op een magistrale wijze trouwens illustreert. Johannes 3, de wereld van de theologie, van de schriftgeleerde Nicodemus. En Johannes 4, de wereld van de Samaritanen, van een vrouw met een verleden. Een grotere tegenstelling is niet denkbaar. En als we aan die Samaritaanse vrouw zouden vragen, welke wereld heeft God op het oog? In Johannes 3, vers 16. Dan zou ze waarschijnlijk zeggen, veel weet ik daar niet van, maar dit kan ik wel zeggen. Daar past geen Jood bij. Was dat niet haar reactie toen ze aangesproken werd door die vreemde man? En toen ook deze Heer Jezus op dat moment het initiatief van het gesprek, net als bij Nicodemus, naar zich toe trok. En op enig moment deze vrouw de uitspraak ontlokte dat God alleen onder de Samaritanen op de berg van de Samaritanen, de Gerizim, aangebeden kan worden. Treffend is dat, hè, gemeente? Dat deze twee werelden die mijlen ver uit elkaar liggen, op één punt elkaar raken. De een sluit de ander uit. Moet je maar eens over nadenken. En jezelf die vraag ook eens stellen. Laat ik dat ook vanavond gewoon aan mezelf stellen. Wat voor wereld leef ik? Is dat een wereld waar mensen worden buiten gesloten? Of binnen gehaald? Wat voor wereld zou de zaligmaker voor ogen hebben? Als hij spreekt in Johannes 3, vers 16, niet de wereld van Nicodemus, de wereld van de godsdienst, ook niet de wereld van de Samaritaanse vrouw, de wereld van half wereld en half godsdienst. Is het dan, om maar even een derde mening, en die ik leef wat dichter bij huis naar voren te halen, is het dan de wereld van Gods uitverkoren kerk? Een mening die alleen in Nederland vandaag de dag hier en daar wordt verkondigd. In Johannes 3, vers 16 heeft God de wereld van de uitverkorenen op het oog. Die heeft hij lief. En aan hen heeft hij zijn zoon gegeven. Laten we het even lezen, gemeente, of dat ook past binnen de tekst. Kijkt u even met me mee, vers 16. Dan lezen we volgens deze uitleg. Want al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad, dat hij zijn enige geboren zoon aan hen heeft gegeven. En dan lopen we vast. Opdat een ieder van de uitverkorenen die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Dat suggereert dat er ook uitverkorenen zijn die dus niet gaan geloven. En die verloren gaan. Zullen we het vanavond maar gewoon heel eenvoudig en ook eerbiedig aan de Heere zelf vragen. Wie hij met het woordje de wereld bedoelt. Als dat een wondere gemeente. Dat we onze vragen mogen voorleggen aan God zelf. Dat komt ook, en dat is de andere kant, en zo eerlijk moeten we vanavond ook zijn naar elkaar toe. Dat komt ook omdat God ons zijn antwoorden niet toevertrouwt. Omdat hij onze wereld van binnenuit kent. Dat is een wereld die de neiging heeft om het woord van God naar zijn eigen hand te zetten. Daarmee God naar beneden te halen en jezelf te sparen. Dat klinkt trouwens ook door in het woordje wereld wanneer het voor het eerst wordt gebruikt in het Johannes-evangelie. Kijkt u maar even met me mee, Johannes 1. Jongeren, Johannes 1 vers 1 tot en met 14 is een inleiding op het Johannes-evangelie. En er komen eigenlijk al belangrijke thema's aan de orde. De kernwoorden van dit evangelie komen bijna allemaal hier in dit eerste gedeelte aan de orde. En Johannes is dan de man die stap voor stap in zijn evangelie een woord in een hoofdstuk langzaam en zeker ontvouwt. De ene keer aan de hand van een geschiedenis, de andere keer aan de hand van een preek die uit de mond van de Heer Jezus heeft opgetekend. Johannes zet in bij God in vers 1 van hoofdstuk 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Verwijzing naar Genesis 1. Waarmee deze evangelist duidelijk maakt dat de God van de schepping dezelfde God is als de God van de herschepping. Het verlossingswerk van de drie-enige God ligt verankerd in de schepping. En daarom is ook heel de schepping betrokken op de machtige heilsfeiten van de geboorte, het lijden en sterven, de opstanding, de hemelvaart, de wederkomst van de zaligmaker. Het gaat verder, dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. De Zoon van God schiep met de Vader en de Heilige Geest deze hemel en aarde. In hetzelfde, in de Zoon, was het leven en het leven was het licht der mens en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Daar was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zal. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hier wordt de Zoon vergeleken met het licht. Denk aan Jezus' uitspraak, Johannes 8, ik ben het licht der wereld. En dan komt het vers 10... Hij was in de wereld die door hem is geschapen. En de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En die wereld heeft God lief. Mag ik zo eens wat concrete dingen noemen, gemeente, wat er in die wereld huist? Dat is de wereld van IS. Dat is de wereld van Boko Haram. Dat is de wereld van de witte bordencriminaliteit. Dat is de wereld van de index op de beurs. Alleen maar halen, halen en binnenhalen. Dat is de wereld van pornoverslaving. Dat is de wereld van sportverdwazing. Dat is de wereld van Netflix. Dat is de wereld van alcoholisme. Dat is de wereld van liegen en bedriegen. Dat is de wereld van schijnheiligheid. Dat is de wereld van schijnvroomheid. Dat is de wereld van een kerk die graag gezellig wil zijn, maar niet meer de waarheid wil horen. Die wereld heeft God lief. Mag ik zo even tussen twee haakjes vragen, gemeente? Heb ik je naam al genoemd? Of toen dat net allemaal langskwam, zat je toen voor een ander te luisteren? Kijk, als Jezus zo Nicodemus aanspreekt, dan vestigt de zaligmaker in de eerste plaats alle aandacht op God. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Dat staat aangrijpend, hè? Dat wij eigenlijk veel drukker in de weer zijn met de vraag, wat wordt er nou met dat woordje wereld bedoeld in Johannes 3 vers 16... dan dat we ons afvragen wie is deze God die deze wereld vol krocht, drek, onheil, terreur, liefdeloosheid, angst, kilheid, lief heeft. Wie is eigenlijk hier de theoloog? Johannes 3. Nou, niet Nicodemus. Die heeft een naam. De zaligmaker zweeft de zaken. Dat plaatst ook vanavond dit kerstevangelie van Lucas 2, wat we vanavond voor de tweede keer hebben gelezen, meteen in een heel ander licht. Dan zitten we ook in Johannes 3 op de toonhoogte van het lied van de engelen. Ere zij God. Het zet tegelijkertijd ook een streep onder het woord liefhebben. Het is een liefde die zich niet laat leiden door wat er in deze wereld huist. Het is een liefde die zich niet laat tegenhouden zoals we dat vanmorgen zagen door de reactie. De deuren gaan dicht en op een vriendelijke manier worden twee mensen buiten het huis gezet. Voor jou is er geen plaats, voor de rest van de wereld wel. Het is een liefde die zich laat leiden door eigen motieven. Motieven die horen bij wie God is. Niet wat hij doet, maar wie hij is in zichzelf is. Je hoort hier al doorklinken wat de evangelist later in een van zijn brieven zal gaan schrijven. God is liefde. En dat bedoelt dezelfde schrijver, dezelfde liefde van God, als waar Jezus hierover spreekt in Johannes 3, vers 16. God openbaart in zijn liefde. En als we zo eens verder gaan lezen, gemeente, dan komen we direct ook bij het tweede punt. Er staat, wat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo'n merkwaardige uitdrukking in het Nieuwe Testament, waar je vanavond even een streepje onder moet zetten in je gedachten. Als je die uitdrukking uit gaat leggen in het geheel van het Nieuwe Testament, dan kom je hem op verschillende plaatsen tegen en heeft het ook drie verschillende betekenissen. De meest voor de hand liggende is bijvoorbeeld in die geschiedenis van die weduwe van Nain. De Heer Jezus die onderweg is in dat stadje Nain nadert en vanuit de poort van Nain komt een begrafenis toe tegemoet. En net als wij zie je dat de meeste mensen in Jezus gevolg een stap opzij doen. Met respect de stoet voor te laten gaan. En dat zal ongetwijfeld ook verschillende mensen hebben aangegrepen. En in één oogopslag is het duidelijk dat hier een kind wordt begraven. En dat achter de baar geen twee ouders, maar alleen een moeder loopt. En Lucas zegt dan zo even terloops dat deze jongen haar enige geboren zoon, enige geboren kind is. Met andere woorden, ze had er maar één. Maar die betekenis heeft Johannes en de Heer Jezus hier niet op het oog. Nee, het is een unieke vader met een unieke zoon. De tweede betekenis kom je tegen in Hebreeën 11. Die rij met geloofshelden wordt beschreven hoe Abraham zijn enige geboren zoon Isaac geofferd heeft. En dat hij in bereid was, het was dat die engel des Heren hem tegenhield, maar het lag al in het hart van Abraham om zijn zoon om het leven te brengen, omdat hij vast geloofde dat God bij machten was om Isaac als uit de doden weer terug te geven. De schrijver merkt dan op dat Abraham zijn enige geboren zoon Isaac geofferd heeft, terwijl Abraham vader was van in ieder geval toen al twee zonen. Ismaël was er ook al. En na Isaac werden er nog meer zonen en dochteren geboren bij een andere vrouw, Ketura. Heel bewust kiest de onbekende schrijver van Hebreeën voor dat woord enige geboren, om daarmee te onderstrepen dat alleen Isaac de wettige erfgenaam is. De drager van Gods belofte. Aan wie God niet alleen het heil had toegezegd voor heel het nageslacht van Abraham, maar ook beloofd had dat hij de Messias eens in zijn nageslacht zou geven aan Abraham en zijn nageslacht. Enige geboren, de enige erfgenaam, de enige drager van de belofte. Maar ook die betekenis past niet bij Johannes 3. Vers 16. Wat bedoelt de Heere dan? Want het is de Zoon die hier spreekt. Dan zullen we het maar net als net gemeente. Gewoon maar eerbiedig en eenvoudig aan de Heer zelf vragen. Wat hij met enige geboren bedoelt. Laten we maar weer een keer terugbladeren naar Johannes 1. Kijk er maar even met me mee. Als Johannes dan heeft uitgelegd dat het woord bij God was en alle dingen door het woord zijn geschapen. En ik lees nu vanaf vers 11. Vervolgens gaat beschrijven hoe God en het woord in deze wereld komt. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vlees, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Thema van de wedergeboorte, Johannes 3. Dan zegt de schrift, en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade. Je mag het ook zo lezen. Vol van waarheid. Het is alsof Johannes wil zeggen en de Heer Jezus pakt dat woord op in Johannes 3 vers 16. Enige geborene. Ik ben de enige die uit God is geboren. Uit het hart van God geboren is. Die eerst gekoesterd werd door mijn Vader in zijn schoot. Die mijn hart mocht leggen op het hart, die mijn oor mocht leggen op het hart van mijn Vader en de liefdeslag. Hoorde kloppen. Die op mocht kijken in de ogen van de Vader. Me vol mocht kijken van Gods genade en van Gods waarheid. In deze oceaan van Gods liefde, van Gods waarheid en van Gods genade. Meegenomen heeft uit de schoot van de Vader. Om het open te leggen onder de mens. En het in deze wereld, aan deze wereld, te verkondigen. Enige geborene, dat betekent hier de belichaming van wie de Vader is. Het klinkt door bijvoorbeeld in de reactie van de Heer Jezus wanneer de discipelen aan hem vragen, toon ons de Vader. En de Heer Jezus direct daaroverheen antwoordt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is wat Johannes bedoelt, dat de Zoon is gekomen om uit te leggen wie de Vader is. En hoe doet hij dat? Op allerlei verschillende manieren, met allerlei verschillende beelden, gelijkenissen, predikingen, tekenen en wonderen. Eindigen wat de Heer Jezus aan het doen is op alle mogelijke manieren onder de mensen te laten zien en te laten horen. Niet wie hij is. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Dan loopt in Nazareth en in Galilea geen Jezus-prediker. Die alle aandacht voor zichzelf opeist. Dan loopt de Zoon van God, die alle aandacht voor zijn Vader opeist. Heel zijn leven staat in het teken van het uitleggen wie zijn Vader is. Dat doet de Heer Jezus niet alleen met zijn woorden, dat doet hij ook met zijn daden. Omdat voor het eerst te zien zullen we inderdaad moeten, moeten buigen. Daar in de kribbe opent de Zoon het vaderhart van God. Daar laat hij aan herders en aan wijzen uit het oosten, aan een Simeon later en aan een Anna. Aan mensen in de omgeving van Bethlehem die op het woord van de herders gekomen zijn om zich ervan te overtuigen dat het niet zomaar loze praat is die deze herders roepen in de straten van Bethlehem, maar dat het waar is. Daar verkondigt hij zonder woorden, want al zo lief heeft God de Vader deze wereld gehad. Op. Door mij te geven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Geven, gemeente. Wij krijgen allemaal op zijn tijd wel eens wat. Misschien heb jij dat vandaag nog gehad van je opa of oma die met deze kerstdagen thuis bij jou zijn. Ze hadden een cadeautje voor je meegenomen. Het kan wel eens gebeuren, ik hoop niet dat dat voorkomt. Maar ik vermoed ook wel dat sommigen het herkennen. Dat je een cadeautje krijgt op je verjaardag van iemand. Dat je het uitpakt. En dan zie je het. En dan valt het eigenlijk toch wel tegen. Je probeert je natuurlijk netjes te houden en je bedankt heel vriendelijk. Maar 's avonds, dat valt je moeder misschien al op, ligt dat cadeautje ergens op de tafel. Terwijl je met de rest aan het spelen bent. Na de vakantie komt je vriendje naar je toe die dat cadeautje heeft gegeven en die zegt tegen jou, vond je het mooi? Dat je eerst even na moet denken, waar heeft hij het ook weer? Oh ja, dat cadeau. Ja. Maar als je vriendje zou vragen, waar ligt het? Dan val je misschien stil. En eigenlijk, al is dat niet leuk, kan je vriendje er niks van zeggen. Dat is nu voor jou. En jij doet ermee wat je wil, je vindt het niet leuk en legt het aan de kant. Moeten we nou zo gemeente Johannes 3 vers 16 gaan lezen? Kijk even met me mee. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij legt het dan in die wereld. En vanaf dat moment is het van ons. Hij laat zijn zoon los. En geeft daarmee zichzelf prijs. En als het gaat om geven in het Nieuwe Testament, dan bedoelt de schrift nooit prijs geven, loslaten. Maar dan bedoelt de schrift altijd geven is overgeven. Geven. Hij heeft zijn zoon gegeven opdat de zoon zichzelf voor ons zou overgeven aan God die hem geeft. Op een hele indringende wijze is het juist de evangelist Johannes die dat zo vaak tekent. Vanuit dat invalshoek ook zo het lijdensevangelie van Jezus tekent. Denk alleen maar aan het hogepriesterlijke gebed als een voorspel op het lijdensevangelie Johannes 17. Waar het woord geven ook zo'n belangrijke rol speelt. Horen we de zoon tegenover zijn discipelen en daarachter tegenover deze wereld uitleggen hoe de Vader hem heeft gegeven. En hoe hij alles heeft gegeven aan de Vader. En hoe hij bereid is om zometeen zo ook zijn lichaam en zijn leven over te geven, te geven. Hoe hij zichzelf wil geven als een rantsoen voor velen. Hoe hij daarin de liefde van de Vader wil openbaren. Dat is geven. Wat betekent dat nu eigenlijk voor God, gemeente? Dat hij zijn zoon geeft. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Dat is de andere kant van Johannes 3, vers 16. Dat is de geschiedenis van Lot in Sodom. Ik denk dat sommige vaders dat wel herkennen. Als je dat dan leest aan tafel. Of binnen je familiekring met jonge kinderen. Dat je dan geneigd bent om die geschiedenis maar even over te slaan. U weet wel, die twee engelen die dan Sodom zijn binnengekomen aan het begin van de avond. Zitten bij Lot aan tafel. Wordt op de deur gebonst. Tumult buiten. Lot gaat naar de deur, doet open, krijgt niet eens de gelegenheid om wat te zeggen. Zo'n beetje alle mannen en jongens staan daar op de stoep. Die hebben maar één ding voor ogen, die twee mannen naar buiten, want die willen ze verkrachten. Dat is natuurlijk heel aangrijpend. Maar dan komt het meest aangrijpende. Dan gaat Lot met hun onderhandelen. En hij zegt, dat kunnen we niet maken. We zijn gastvrij. Deze vreemdelingen vallen onder mijn bescherming. Ik heb binnen nog twee dochters zitten. Als u wil, kun je daar de hele nacht mee vermaken. En als je dat zo leest aan tafel, dan denk je, dit kan toch niet waar zijn, Lot. Je bent toch ook vader. Dan voel je toch je maag van afkeer gewoon omdraaien. Mag ik zo vanavond eens op de mannen vragen. Waarom reageren wij wel zo op die geschiedenis? Maar als we Johannes 3 vers 16 lezen. God geeft zijn zoon over aan wie? Aan deze wereld. Doet het ons dan nog wel wat? Voelen we dan ook iets van de huiver? Van de verbijstering? Van de verwondering. Dat God aan deze wereld. Waar alles gebeurt. Behalve God liefhebben. Zijn zoon overgeeft. En dat de zoon zichzelf wil overgeven. Isaac moest onderweg naar boven nog vragen aan zijn vader. Vader, hier, ik draag de takken, hier het mes, vuur, maar waar is het lam? Maar hier zegt de zoon dit tegen Nicodemus, lid van het Sanhedrin. Wat Nicodemus in deze nacht nog niet kan bevroeden, heeft de zoon al scherp op zijn netvlies voor ogen staan. Het is dit rechtscollege dat hem over een paar jaar zal veroordelen. Het is de zoon die dit ook hoorde toen hij nog zat in de schoot van de vader. Toen de vader voor het oog van de zoon de betekenis van zijn liefde geven wereld ontvouwde. En de zoon met eerbied gesproken niet uit de schoot wegsprong om te vluchten, maar al luisterend naar zijn vader zich belijdend overgaf aan zijn vader. Zie, ik kom om uw wil te doen. Hij wilde gegeven worden. Het derde punt. Liefde van de geest. Nu hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dominee, die eerste twee punten, dat kan ik met u uit de tekst ontlenen. Vers 16, het gaat natuurlijk in dat eerste gedeelte over de Vader, want al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad, dat er zijn enige geboren Zoon, de Zoon, de liefde van de Zoon gegeven heeft. Maar de geest mis ik hier in vers 16. Is dat zo? Ik denk dat hij de belangrijkste persoon is in dit gesprek dat de Heer Jezus voert met Nicodemus. Hij wordt in ieder geval door de Zoon als eerste aan de orde gesteld. Wanneer de Zoon met Nicodemus in gesprek gaat en het onderwerp wedergeboorte aan de orde stelt en Nicodemus dat thema heel letterlijk opvat en zegt, ja maar hoe kan dat nou, iemand die al geboren is, opnieuw geboren worden? Dat is ondenkbaar. Dan is het de Heer Jezus, kijk maar met me mee, vers 5 van hoofdstuk 3... die dan direct op de persoon en het werk van de Heilige Geest wijst. Hij begint niet bij de Vader, ook niet bij zichzelf. Hij zegt dan voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En vervolgens tekent de Heer Jezus ook de soevereine werking van de Heilige Geest uit. Die blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar ge ziet hem niet. Om daarmee ook aan te geven dat het machtige wonder van de wedergeboorte door ons nooit in de vingers is te krijgen. En laten we dat ook niet gaan doen. Proberen te doen. Nee, maar de geest doet dat op zijn verborgen wijze. En kiest zelf de manier uit waarop het werk van de Heilige Geest openbaar wordt in iemands hart en in iemands leven. En een van de eerste dingen, en dat is wat de zaligmaker hier wel zegt over het woord wedergeboorte, is dat een mens dan op Christus gaat zien. De Heer Jezus gebruikt een voorbeeld uit het Bijbeltje van Nicodemus om dat duidelijk te maken. Hij verwijst aan die geschiedenis van Israël in de woestijn, dat volk dat geslagen wordt met die giftige slangen. Mozes krijgt de opdracht van God om die slang te verhogen. En het beeld is duidelijk. Eén blik op die slang en je bent genezen. En de zaligmaker trekt de lijn direct door. Al zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, op hem ziet, niet verderft, niet omkomt, maar het eeuwige leven heeft. Is dat niet het werk van de geest? Horen we dat ook niet doorklinken in dat merkwaardige woordje? Geloof op dat een ieder die in hem gelooft. Wat is dat eigenlijk, dat geloof? Wat gebeurt er dan in iemands leven? Nou, dan gebeuren er twee dingen. En ik zeg het maar aan de hand van de tekst vanavond. Het eerste wat gaat gebeuren is dat je het evangelie gelooft. En dat veeg je op de grote hoop, mag ik het even noemen? Van hoeren, tollenaren, zondaren, IS-strijders, Hamas-strijders. Mensen met een verleden achter hun. En rekent jou tot die groep. Dat is de wereld. Ben je daar al voor gevallen? Of trek je nu je pakje wat rechter in je stropdas? Wij hier in de Bethel. Ik ga naar het avondmaal. Ik sta in het ambt. Een predikant. We laten ons dat niet zo snel gezeggen, hè, gemeente. Je bent de wereld. Dan mag ik vanavond nou ook gewoon eens rondkijken, die vraag in het midden van de gemeente leggen. Is er nou ook iemand hier in deze gemeente? Of onder de gasten? Misschien vanavond is stil terwijl zit mee te luisteren en zegt, dominee, nou hoor ik voor het eerst in mijn leven mijn naam. Ik zat misschien al die jaren verkeerd te luisteren. Ik zat te luisteren naar de kenmerk, kenteken. Maar wanneer vanavond het evangelie klinkt, en dat klonk in die jaren daarvoor trouwens ook in uw leven, maar misschien luistert u nu anders. Wat is dat ook een wonder dat God me op de hoop veegt en rekent tot deze wereld. Kijk, dan komt zo'n tekst met eerbied gesproken ook al onder handbereik. Ik wil hem toch nog even lezen. Want al zo lief, en dat is het tweede wat bij dat woordje geloof hoort, heeft God de wereld. En ik zou vanavond even met zo'n variant op Maarten Luther het tegen u willen zeggen. Als je nou buigt voor dat oordeel van het evangelie, de wereld, dat ben ik. Wat houd je nou vanavond dan tegen? Om je naam hier neer te zetten in de plaats van dat wereld. Dat is toch inwisselbaar, of niet? Wereld, dat ben jij. En ik ben die wereld. Want al zo lief heeft God mij gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon vol van genade en vol van waarheid aan mij heeft gegeven. Opdat ik die amen zeg op de wereld en amen op Gods gaaf niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Wat is het toch eenvoudige, gemeente? Is dat ook niet kenmerkend voor Gods liefde? Eenvoud. Denk even aan Johannes 4. Dat gesprekje, in het heetst van de dag, waar eindigde dat ook alweer mee? Ja, met die ene vraag. Haal je man. Of om het maar te zeggen in de woorden van Johannes 3, vers 16. Haal je wereld. En kom maar putten. Uit de wateren des levens. Om niet. Nee, je hebt er 5. Dat is jouw wereld. En juist daarom moet je met die wereld komen en drinken. Staat dat niet tegenover geloofgemeente? Mooi weerspelen. De vrome jongen uithangen. De bekeerde vrouw willen zijn. Om maar niet te willen buigen. Als een goddeloze te laten behandelen. Genade te proeven. Als ik Gods liefde mag ontvangen. En door deze God helemaal zalig gemaakt te kunnen worden. Is ook niet de klem vanavond in de prediking, gemeente. Amen zeggen op de wereld. En op Gods gave. Of dat niet willen doen. Om wat voor reden dan ook. wil ik je vanavond op één ding wijzen. Dan vanavond in Johannes 3, vers 16 onder de prediking van het evangelie. Die hand van God, en kijk eens in die hand. Daarin ligt nou zijn zoon. Vol van genade. En vol van waarheid. Zo de rijen van boven naar beneden. Langs gaat. Omdat dat woordje wereld niemand uitsluit in deze wereld. Ook niet hier in deze gemeente. Dan kun je maar op één manier vanavond verloren gaan. Door vriendelijk te bedanken voor de gave van Gods liefde. Omdat dat adres wat op deze gave staat, bestemd voor de wereld, door jou niet wordt erkend. Begrijp je dan ook waarom het eerlijk is als je dan ook verloren gaat? Omdat je de gave van Gods liefde miskent. Afwijst. Maar ik zou het vanavond ook met grote klemmen, met liefde en bewogenheid, je als het ware wel in de handen willen drukken. Wat houd je nou tegen? Deze gave te omhelzen. Kijk eens wie daarachter staan. De Vader. De Zoon. De Geest. Ze willen vanavond niets liever dan ook jou te laten delen in hun liefde. Amen.